Ontroert u dat als u dat zingt? Genade zo groot, genade die ik niet verdien. Of zing je dat met droge ogen? Genade. Dat is het allermooiste woord uit de Bijbel. Er is geen mooier woord dan het woord genade. En als er geen genade was, dan was niemand van ons hier. Genade is zo groot. Genade die ik niet verdien. Een heerlijk lied. We hebben het over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En vanmiddag mijn laatste spreekbeurt, de God van Jacob. Jacob groeide op in een gezin van moeder Rebecca, vader Isaac en zijn broer Esau. En ik weet niet hoe oud Jacob geweest is, maar ik kan me voorstellen dat er een dag aanbrak dat Jacob bij zijn moeder kwam en zei: mam, waarom houdt vader niet zoveel van mij? Want Isaac hield van Esau. En als kind merk je dat natuurlijk. Als Esau wordt voorgetrokken boven hem, vader had niet zoveel met Jacob, want vader Isaac hield van Esau. En ik denk als hij dat gevraagd heeft, dat zijn moeder geantwoord had: jongen, ik ga je dat een keer vertellen, maar je bent er nog te jong voor. Maar dat komt wel. En toen kwam er een dag, hoe oud was hij toen? 10, 11, 12 of zo, dat ze zei: weet je nog, Jacob, dat je aan me vroeg, waarom houdt vader niet van mij? Ik zal je proberen dat te vertellen. Toen ik in verwachting was, toen deed het heel erg pijn in mijn buik. En toen ben ik heen gegaan en toen heb ik het aan de Heere gevraagd. En hij gaf mij antwoord. En hij zei: er zijn twee kinderen in je schoot. En dat moet je goed onthouden, Jacob. En de oudste, dat is Esau, en de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. God heeft gekozen voor jou, Jacob. Esau is de eerste, maar in Gods ogen ben jij de eerste. En waarom houdt jouw vader niet zoveel van jou? Toen ik het verteld heb aan je vader, geloofde die me niet. Hij zei: dat is onzin, dat is vrouwenpraat. God spreekt niet tegen vrouwen, God spreekt alleen tegen mannen. God heeft alleen tegen mijn vader gesproken en nooit tegen mijn moeder, dat soort dingen. Ik ben er zo verdrietig van geworden. En vanaf die tijd, want hij hield eraan vast, heel halsstarrig. En ik kan me wel voorstellen dat je vader het moeilijk vond dat God sprak tegen mij en niet tegen hem. Maar God deed het nou eenmaal zo. En vanaf die tijd is hij heel bewust, heeft hij Esau voorgetrokken. Hij hield van Esau en heeft hij jou een beetje laten schieten. Dat is de reden waarom je vader meer houdt van Esau dan van jou. Want jij bent in Gods ogen de eerste. God houdt van jou. Kan je dat zeggen? God houdt van jou meer. Ik denk dat je dat zeggen kan, want de Bijbel zegt zelfs dat God zegt: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat is je nogal wat. En Jacob als jongetje moet natuurlijk sterk onder de indruk zijn geweest van het feit dat God meer, ja, zijn vader hield meer van Esau, maar God hield meer van hem. En hij was de eerste en Esau zal hem dienstbaar zijn. Hij was degene, Jacob, van het eerstgeboorterecht. En toen kwam er een dag waarin Jacob bezig was om thuis een potje te koken, linzenmoes. En toen kwam Esau voorbij. En Esau die was op jacht geweest en die had te lang was die doorgegaan. En toen rook Esau die soep en die zei tegen Jacob: laat mij slokken van dat rode daar, want ik ben moe. En toen dacht Jacob, en dit is mijn kans. En toen zei hij, ja, oké, maar geef mij dan het eerstgeboorterecht. En Esau zei, eerstgeboorterecht? Jongen, ik sterf van de honger, wat heb ik dan aan een eerstgeboorterecht? En toen zei Jacob, zweer het me dan. En Esau die zweerde zomaar, nee hoor, het eerstgeboorterecht is voor jou. En toen had Jacob het eerstgeboorterecht. Toen gingen er jaren voorbij. Was dat nou bedriegen? Wij zeggen altijd, Jacob is de bedrieger. Om te beginnen, de naam Jacob betekent hij die de hiel vasthield. Hij hield de hiel van Esau hield hij vast toen hij geboren werd. Hij wilde hem inhalen. Was het nou bedriegen? Esau was niet dronken. Esau was volwassen. Het was midden op de dag. Esau wist heel goed wat hij deed. Bedroog Jacob hem nou? Nou, je kunt wel zeggen, Jacob smeedde het ijzer toen het heet was. Ja, hij maakte gebruik van toch wel een zwak moment misschien bij Esau. Maar was het bedriegen? Ik weet het niet, was dat gisteren? Nou, laat ik maar even verder gaan gewoon met het verhaal. Er gaan jaren voorbij, tientallen jaren. En dan wordt Esau geroepen bij zijn vader Isaac, want Isaac wil hem het eerstgeboorterecht gaan geven. Ik heb het daarover gehad. En dan gaat Esau op pad om een stuk wild te schieten en van zijn vader de zegen van het eerstgeboorterecht te krijgen. Was dat nou niet bedriegen? Vind ik wel. Hij had tegen zijn vader moeten zeggen, vader heb ik geen recht meer op. Ik heb het eerstgeboorterecht, heb ik verkocht aan Jacob. Dus u kunt mij niet zegenen met het eerstgeboorterecht, want dat is niet voor mij, dat is voor Jacob. Dan was hij eerlijk geweest. Maar Esau zegt niks en Esau gaat weg en u kent het verhaal. Ik heb het gisteren verteld al en dan komt Rebecca daartussen. Ja, daar. Zij is heel lastig hoor, vind ik, om dat goed helder boven water te krijgen. Was het bedriegen wat Rebecca deed? Ja, ze stuurt de zoon erop af. Ze zegt, ga naar je vader en zeg dat je Esau bent, dan krijg jij die zegen. Ja, maar Rebecca was zo vervuld van het feit dat God tegen haar gesproken had. En tegen haar gezegd had, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Voel je, is het dan werking van Gods geest of is het bedriegen? Was het bij Jacob werking van Gods geest dat hij het van zijn broer kocht of was het bedriegen? Het zit er, denk ik, toch allebei een beetje in. En dat is ook, denk ik, als hij dan naar zijn vader gaat en zijn vader bedriegt. Zijn vader zegt, wie ben je? Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ja, dat is bedriegen. Maar daar zit ook die kant in en ik wil dat toch vasthouden. Het is niet goed te praten, maar er was in Jacob zo'n ongelooflijk sterk verlangen om die gezegende des Heren te mogen zijn. En dat is niet niks. En ik weet niet, sommigen van u hebben kinderen, wij hebben ze ook. Bij de een zie je dat verlangen, bij de ander merk je daar zo weinig van. Die gaan hun hart gaan uit naar andere dingen. Maar er zijn er gelukkig ook bij onze kinderen, wie er hart daar heel erg naar uitgaat. Daar kan je zomaar over de Heere God mee praten. Dat is anders. En als u een aantal kinderen hebt, dan zult u, iemand zei eens tegen mij, een vader, hij zegt, ik heb twee dochters. De een is een heiden en de andere is een zendeling. Het was een beetje zo. De een had er niks mee en de ander. En dat zie je hier ook bij Jacob. Je ziet bij Jacob geweldig verlangen. Even ertussendoor, Jacob was 15 jaar toen stierf zijn grootvader, Abraham. Dat moet voor Jacob een gemis geweest zijn, want hij kon met zijn grootvader zo geweldig goed praten. U zegt, waar staat het in de Bijbel? Nou, u moet even de jaartallen bij elkaar aftrekken en dan ziet u dat hij 15 jaar was toen zijn grootvader stierf. Wat zullen die twee veel met elkaar gepraat hebben? Want Abraham kon, aan Esau kon hij niet veel kwijt. Maar aan Jacob des te meer. Dat was zijn lievelingskleinzoon. Daar kon hij uren mee praten over God. En Jacob was gek op zijn grootvader, want bij zijn grootvader, meer dan bij zijn vader, denk ik, kon hij terecht als het ging om die geestelijke dingen. Nou, u weet hoe het dan dus afloopt. Uiteindelijk, hij bedriegt zijn vader, hij krijgt toch de zegen van zijn vader mee. En dan zitten wij in het gedeelte waar wij nu naartoe willen gaan, in Genesis. Want Jacob moet dan dus vluchten, omdat zijn broer zegt, als vader dood is, als vader overleden is, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Nou, moeder hoort dat en die spoort hem aan en dan moet hij dus gaan vluchten, 1000 kilometer ver, naar zijn oom Laban. Even kijken hoor. Eindelijk. Genesis 28 vers 10. Jacob vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. 1000 kilometer moest hij lopen in zijn eentje. En toen werd het ook nog een keer nacht in die wildernis. En hij nam een van de stenen van die plaats en legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van je vader Abraham, de God van Isaac. En het land waarop je ligt, dat zal ik aan jou en aan je nageslacht geven. En je nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En je zult je uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En met jou en met je nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En zie, ik ben met jou. En ik zal jou behoeden overal waar je gaat. En ik zal jou wederbrengen naar dit land. Want ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik je heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort van de hemel. Zo komt God Jacob tegemoet. De hemel gaat open, een ladder op aarde. Bovenaan de engelen die opstijgen en neerdalen. En bovenaan de ladder is God die hem gaat toespreken en hem zegent. Een open hemel. En als het voorbij is, gebruikt Jacob die woorden. Dit is het huis van God, dit is de poort van de hemel. God wil voor Jacob de hemel openen. En niet alleen voor Jacob. God wil voor jou de hemel openen. Een poort van de hemel. De Heer Jezus zegt in Johannes 1 vers 52 tegen zijn discipelen, jullie zullen de hemel open zien en engelen God zien opstijgen en neerdalen op de ladder. Nee, op de Zoon des Mensen. Jezus is de ladder. Jezus is de verbinding, dat zegt hij dus zelf. Jezus is de verbinding tussen hemel en aarde, zegt hij ook. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Jacob ziet dat er een ladder opgericht is tussen de aarde en de hemel. In Openbaring 4 staat dat Johannes op Patmos, die zegt, Er was een deur geopend in de hemel. En de stem die tot mij gesproken had, zei: klim hierheen op. En Jacob deed dat en zag en zie, er stond een troon in de hemel en er was iemand op die troon gezeten. Een van de voorrechten die God u geeft, is dat u gedurende uw christenleven de ladder beklimmen mag. De ladder die Jezus heet. En Gods verlangen met u en met mijn leven is dat je iedere keer in je leven een treetje hoger komt. Ik zag een deur geopend in de hemel. En de stem zei: klim op, klim hierheen op. Het doel van God met ons leven is dat naarmate we ouder worden, we hoger klimmen op die ladder en daardoor dichter bij de hemel komen. Proeft u dat een beetje? De hemel. We zijn, dat zegt de Bijbel ook, burgers van een rijk in de hemel. En door de dood en de opstanding van de Heer Jezus, zegt de Bijbel ons, we zijn met Jezus gezet in de hemel. Waar leeft u? Ja, zegt u, op aarde. Nee, u leeft in twee werelden als u een kind van God bent. U leeft met uw benen op de grond en met uw hart in de hemel. En uw geestelijke groei bestaat hieruit dat u iedere keer een treetje hoger gaat. Wij hebben in de maatschappij de maatschappelijke ladder. En we zeggen vaak van mensen, nou, die is hoog geklommen op de maatschappelijke ladder. Ja, maar het is natuurlijk wel heel betrekkelijk. Iemand zei eens, je moet oppassen dat je de ladder niet tegen het verkeerde gebouw zet. En die maatschappelijke ladder is heel leuk, maar hij staat tegen een gebouw wat instort. Aan het eind van de rit heb je er niks meer aan. En God geeft ons een ladder waarvan de top tot in de hemel reikt. Met de opdracht, klim hierheen op. Dat is wat Jacob gaat ervaren. Hij moet nog een heel eind gaan op reis. Maar het is nu anders, want hij weet dat de hemel voor hem openstaat. En ik wil er zo bij aandringen bij u, dat u elke dag in uw leven gebruikt om die ladder te beklimmen. Die ladder waar die engelen op stijgen en neerdalen. En om dichter bij God te komen. Wij eindigen na mijn toespraak met het lied Nader, nog nader. Gods verlangen is dat we elke dag een beetje dichterbij komen. Daar is die ladder voor. Ik vraag vaak aan mensen, als ze wat ouder zijn, vooral mensen bij ons uit de kerk die ik dan een beetje ken, dan zeg ik, verlang jij naar de hemel? Verlang jij naar de hemel? En het antwoord is bijna altijd ja, maar niet nu. Wij hebben de hemel uitgesteld tot het punt dat we overlijden. En dat is natuurlijk waar. Maar dat is niet Gods bedoeling alleen. De hemel is er nu. Ik heb eens op een conferentie mogen spreken. En daar was ook Corrie ten Boom. En ik sprak over het thema de hemel nu en de aarde straks. Ingewikkeld, hè? Vooral na het eten 's middags, maar ik hoop dat u erbij blijft. De hemel nu, de aarde straks. En ik sprak op zaterdagavond, ik Corrie de Boom op zondagmorgen. En zij begon met de woorden, ik zat op de eerste rij natuurlijk. En zij begon met de woorden: wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel. Je kunt je voorstellen wat met mij gebeurde. Mijn trots zwelde. Ik dacht, als Corrie ten Boom dat zegt. En toen was ze even stil. En toen zei ze, maar wat was hij eenzijdig. Toen was ik weer terug. Ik heb er veel over na moeten denken. Was ik eenzijdig? Ja, denk ik wel. Ik denk wel dat ik eenzijdig was. Maar ik denk dat de meeste christenen eenzijdig zijn naar de andere kant. De meeste christenen leven in de sfeer van de aarde nu en de hemel straks. En daarom heb ik het toen omgedraaid, de hemel nu. Jacob had de hemel nu. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zullen de hemel open zien. En engelen God zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Ik ben de ladder. En tegen Johannes die een deur geopend ziet in de hemel wordt gezegd, klim hierheen op. En het doel van uw leven is dat u elke dag een beetje dichter bij de hemel komt. Vindt u dat nou niet fantastisch? Ja, misschien moet je er oud voor worden, omdat ik kijk daar natuurlijk heel erg naar uit. Ik heb die tekst al genoemd, dat ik zei, we zullen, dat Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Oh. Ik hoop dat ik hier nog lang blijf hoor, dat zeg ik u, want er is nog zoveel mogelijk. Maar als het mijn laatste toespraak is, my best. De hemel. En God zoekt, denk ik, wil in ons hart leggen dat u mensen wordt die zeggen, de hemel nu, de aarde straks, want de aarde komt natuurlijk ook straks, want het wordt met deze aarde een lijn die, ondanks alle duurzaamheid, een lijn die naar beneden gaat, totdat Jezus Christus komt en dan is de aarde aan de beurt. Dan komt de hemel op de aarde. Dan komt het koninkrijk de hemel op de aarde. Dus de aarde komt wel aan de beurt. Maar het gaat nu eigenlijk, God is nu eigenlijk bezig om mensen klaar te maken die die ladder beklimmen. Die zeggen de hemel nu, aarde dat komt. En nogmaals, daarin was ik eenzijdig. Dat geloof ik best dat dat inderdaad zo geweest is. Maar toch wil ik het er zo ontzettend graag bij u inleggen. De hemel nu. De hemel nu. Er is een ladder opgericht. En die kunt u beklimmen. Die ladder die Jezus heet. En wat een vreugde. Als je dichter bij de hemel komt. Wat een geweldige vreugde en voldoening. Als de hemel een steeds grotere werkelijkheid voor je wordt. Niet meer ver verborgen is. Maar ja, je leeft daar. Er waren twee mannen die hadden het over de hemel. En die zei, nou ja, ik weet niet of de hemel bestaat. En die andere zei, jongen, ik leef daar. Ja, dat is de hemel. Daar leven we. Daar is ons hart. Daar wil God ons hebben. En voelt u, ik zie u allemaal een beetje somber kijken. Vindt u het niet leuk? U kijkt een beetje naar me met een blik van, nou ja, ga nou maar door met het volgende, want dan weet ik het wel een keer. Maar dit is zo mooi. Een mens die iedere dag een beetje dichter bij de hemel komt, die de ladder beklimt, die ladder ontdekt heeft, die Jezus heet. Genade zo groot. Genade zo groot dat ik die het niet verdien. Wij zijn, hebben het voorrecht, we hebben een kaartje, we hebben toestemming om de hemel te beklimmen, de ladder te beklimmen en burgers te worden van een rijk in de hemelen. Ja, er schieten allerlei voorbeelden in mijn gedachten, maar de tijd gaat door. Dus we gaan terug naar Jacob. En ik denk dat Jacob die volgende, 950 kilometer... toch anders gegaan is dan dat eerste stuk. Hij wist, de hemel staat voor me open. Ik heb de poort van de hemel. En God is daar. En hij heeft mij beloofd, Jacob, wat er gebeurt, ook als je fouten maakt, ik laat je nooit los, nooit. Dan is een zware reis. Hij heeft toch wel iets heel moois. En dan komt hij aan op zijn bestemming, na die moeilijke reis, en dan is hij daar bij een waterput en dan komt daar een meisje op hem af. Tenminste, die gaat de dieren water geven en dan loopt Jacob naar haar toe en dan geeft ze hem water en dan is Jacob na die lange reis zo van streek. En ze is misschien wel zo mooi, want de Bijbel zegt erbij dat ze schoon was van aangezicht en gestalte. En dan vliegt hij er onder nek en dan kust hij haar. Een beetje onbesuist misschien, maar hij kon niet anders. Na al die dagen, al die weken woestijn, al die dorheid, al die moeite, is daar ineens zo'n geschenk uit de hemel. En dan neemt ze hem mee en dan komt hij bij zijn oom Laban. En dan zegt Laban tegen hem, je hoeft hier niet voor niks te werken hoor. Zeg maar wat je verdienen wil. En dan zegt hij, ik wil werken voor Laban, voor Rachel. En dan moet hij 7 jaar werken voor Rachel. Maar er staat in de Bijbel, het was maar een hele korte tijd voor hem, want hij hield zoveel van hem dat hij... En dan komt de bruiloftsnacht. En dan worden de buren uitgenodigd, een groot feest. En dan moet Jacob in zijn tent wachten tot zijn bruid, zijn Rachel, komt. En als het donker is, dan brengt Laban haar bij hem. En dan heeft hij een huwelijksnacht met haar. Ze kwam gesluierd, dat was allemaal zo in die tijd. Dan heeft hij een huwelijksnacht met haar en dan wordt het licht. Zie, het was Lea. Want Laban had 2 dochters en Lea was de oudste. En Laban redeneerde de eerste oudste, dan de jongste. En dan is Jacob zo gekrenkt. Hoe kon u dat nou doen? Maar Jacob voelt onmiddellijk ook daardoor in zijn hart. Wat een pijn of het is als je bedrogen wordt. Toen moet hij gevoeld hebben, wat moet Esau het moeilijk gehad hebben met dit bedrog. En wat moet vader het moeilijk gehad hebben dat ik gewoon maar zei, ik ben Esau. God heeft Jacob nooit verwaand. Maar in de weg die hij gaat, krijgt Jacob een koekje van eigen deeg. En komt hij tot het bewustzijn van de verschrikkelijke dingen die hij toch gedaan heeft ten opzichte van zijn broer en van zijn vader. Nou, dan moet hij nog 7 jaar werken en dan, maar die krijgt hij al diezelfde week, dan krijgt hij Rachel erbij. Allebei die vrouwen die hadden ook een slavin en die hoorden er dan ook bij. Dus Jacob had in 1 keer 4 vrouwen en werkt daar. Hij is 20 jaar bij zijn schoonvader en dan in die tijd krijgt hij 11 zonen en 1 dochter, maar... Die 2 vrouwen, Lea en Rachel, hebben voortdurend ruzie met elkaar. Dat gaat niet zo lekker. En Laban die ziet hoe God Jacob zegent en wordt jaloers. En zijn zonen worden ook jaloers. En dan komt de tijd dat Jacob weet, ik moet hier weg. En God spreekt hem aan en zegt, Jacob, je moet nou weggaan. En dan als zijn schoonvader bezig is met het scheren van de schapen, dagen weg... Dan neemt Jacob het besluit om weg te gaan. En dan gaat hij met zijn vrouwen, met zijn kinderen, met alle kudde die hij heeft, verlaat hij dus zijn schoonvader Laban en gaat hij op weg. En dan staat er in de Bijbel dit. Om te gaan naar zijn vader Isaac. Laban nu was heen gegaan om zijn schapen te scheren. Toen stal Rachel de terafim van haar vader. Dat is een afgod. Toen stal Rachel de terafim van haar vader. Die neemt ze mee. En uiteindelijk komt Laban erachter dat Jacob gevlucht is. En die haalt hem in. En dan zegt hij tegen hem, ja, dat je weggegaan bent. Je zegt dat je zo graag naar je vader wil. Maar waarom heb je dan mijn afgoden meegenomen? En dan zegt Jacob, wij afgoden meegenomen. Bij wie je die afgod vindt, die zal niet in leven blijven. En dan gaat Laban op zoek en vindt hem nergens en komt in de tent van Rachel. En Rachel heeft de afgod heeft ze verstopt onder een kamelenzadel. En daar gaat ze op zitten. En de vader komt en zegt, ja sorry vader, ik kan er niet van af, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En de terafim wordt niet gevonden. En Rachel neemt haar afgod mee onderweg. En moet je kijken wat er straks gaat gebeuren met Rachel. Dan hebben we het even over afgoden. Maar ik kom er zo op terug. Omdat de geschiedenis verder gaat, ze trekken dus verder. Laban gaat terug naar huis en Jacob gaat verder. En dan komt daar eerst die enorme worsteling, want dan moet hij de Jabok over. En hij weet, aan de andere kant van de Jabok word ik opgewacht door Esau. Dan stuurt hij een legertje daar naartoe met cadeaus, allerlei geschenken. En die komen snel bij hem terug en die zeggen, ja, Esau is al op weg naar ons met 400 man. En dan wordt hij nog banger. Esau, de verschrikkelijke Esau, met 400 man. En dan staat er in de Bijbel dat hij bij de Jabok komt en dat hij vreselijk angstig is en bidt tot God. En dan staat er, toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. Hij bracht alles naar de andere kant. Hij gaf alles uit handen, alleen zichzelf niet. Hij bleef alleen achter. Hij vond het zo ontzettend moeilijk om zelf te gaan naar die andere kant waar Esau hem wachtte. Hij vond het zo moeilijk om zijn leven te verliezen en dan komt daar die worsteling met die man. En dan staat Jacob voor het dilemma, wil ik mijn leven verliezen? Want hij weet, God zal mij alleen helpen als ik me helemaal aan hem overgeef. En dat is vreselijk moeilijk. En dat is in uw leven, ik heb over mijn leven daar al een paar dingen over verteld, vreselijk moeilijk. Jezelf geven aan God, je autonomie verliezen. Zodat God degene is die het allemaal gaat bepalen. En ik denk dat heel veel christenen daar niet aan toe komen. En niet aan toe willen komen. En er kunnen allerlei, in de wat zwaardere kerken zeggen we dan, ja ik weet niet of God me uitverkoren heeft. Nou sommige mensen menen dat serieus, anderen vinden dat een prima uitvlucht om niet hun hele leven aan God te hoeven toevertrouwen. En hoe is dat nou met jou? Is God echt? Ja, je hebt je spullen misschien naar de overkant gebracht, maar jezelf... Mag God het bepalen? Ik heb dat al een keer de nadruk opgelegd, maar dit is zo'n dilemma in onze christelijke wereld. Geeft u, de Heer Jezus zegt, wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden. En naar Golgotha gaan, waar we prachtig over kunnen zingen, betekent je leven verliezen. Wat Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. En alle ruzies in kerken hebben vaak te maken met het feit dat hun ik niet gekruisigd is. Als je ik gekruisigd is, dan ben je een heel ander werktuig in Gods handen. Een heel andere levende steen waar God mee bouwen wil. En daarom kunnen we om die vraag niet heen. Is mijn leven totaal overgegeven aan God? Mag God met mij doen wat hij wil? Dat was de grote worsteling in het leven van Jacob. Jacob was ambitieus, had enorm altijd de initiatieven genomen, altijd alles geregeld. En nu komt hij voor het punt dat God alles zal gaan regelen in zijn leven, met alle gevolgen van dien. En hij kan het niet en hij worstelt en dan komt de engel die man hem tegemoet en die slaat hem op zijn heup. En dan kan hij niet meer op eigen benen staan. God zoekt naar mensen die niet meer op eigen benen kunnen staan. En dan hangt hij aan die man daar in dat beekje, de Jabok. Dan is hij afhankelijk. En God zoekt naar mensen die afhankelijk zijn van hem. Niet die ervoor gaan, maar mensen die niet kunnen zeggen, oh. En dan zegt die man, laat me gaan, want het is ochtend geworden. En dan zegt hij, nee, ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent. En dan ontvangt hij de zegen van God. En zijn er twee dingen in zijn leven. Als hij eruit komt, staat er. Toen ging de zon op in zijn leven. En er staat, en Jacob kwam mank uit de beek. Gehandicapt. Zwak. Afhankelijk. Aanhankelijk ook. Aanhankelijk. En dan krijgt hij die andere naam. Dan heet hij niet meer Jacob. Dan heet hij Israël. Dat betekent strijder Gods. Of andersom, God strijdt. Dan is hij een andere man geworden. Want hij heeft zijn leven verloren. En je wordt een ander mens als je je autonomie inlevert. Je eigen beschikkingsrecht. Daar zit het bij zoveel op vast. En je leven verandert niet als je het zelf in de hand houdt. Verandering begint als je het uit handen geeft. Ik heb dat jongetje nog genoemd, met die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. Toen werd er gebroken. En toen kon het pas uitgedeeld worden. En jouw leven kan pas uitgedeeld worden als Jezus het breken mag. En Jezus is liefde, laat hem zijn gang maar gaan, hij weet precies wat hij doet. En nu en dan verzet je je en protesteer je, laat hem zijn gang maar gaan. Hij is degene die jou tot een echte levende steen kan maken, waar God mee kan bouwen. Nou, dan is Jacob is er doorheen, de zon gaat op in zijn leven en hij is mank aan zijn heup. En dan gaat hij en dan komt hij aan de andere kant en dan ontmoet hij zijn broeder. En dan staat er in de Bijbel deze tekst daarover. Maar Ezo, hij is zo bang, heeft hele vroeke doos gestuurd. Maar Ezo snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals, kuste hem en ze weende. Twee volwassen mannen staan dat te janken als een kind. En de relatie is goed. Ze vinden elkaar. Wanneer, als er een relatie stuk is, wanneer vind je elkaar? Als je de minste wil zijn, als je verliezen wil. We leven een tijd met veel, op alle gebieden hoor, tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen man en vrouw. Wil je verliezen, dan wordt de relatie weer goed. Ik heb in mijn eigen leven een conflict gehad van een jaar lang. Het was niet op te lossen, ook niet met bidden, ook niet met praten. Maar u doet langer hoeven meer uit elkaar, collega van me. Totdat God mij duidelijk maakt en nou ga je terug en je onderwerp je aan hem. In alles wat hij zegt, doe jij. Al zegt hij dat je 3 minuten op je handen moet gaan staan voor de camera. Je doet het. En toen ben ik teruggegaan. En we hebben het nooit uitgepraat. Pas 10 jaar later kwam die huilende naar me toe. Om vergeving te vragen. En we hebben 25 jaar samengewerkt. Op een goddelijke manier. Onze relatie was niet meer kapot te krijgen. Wat is het heerlijk als een relatie zich herstelt. Omdat jij degene bent die verliezen wil. Niet van die ander vraagt. Maar jij wilt verliezen. Hier ben ik, Heer. En dat is wat Jacob deed. En dan krijgt hij een goede relatie met Esau. En dan trekt hij verder. En dan zou je misschien een beetje denken, nou wordt het goed toen. Het is het leven van Jacob, want hij heeft zijn leven aan God overgegeven. En nou is het een en al zegen. Nou, ik ga het met u lezen. Ik lees bijvoorbeeld dit. Hij slaat zijn tenten op voor de stad Sichem. En daar richtte hij een altaar op en noemde dat de God van Israël, die is God. En dan komt er dit, Dina, de dochter van Lea, hij had dus maar 1 dochter, die ze Jacob gebaard had, ging eens uit om de dochters van het land te bezoeken. Toen zag haar Sichem, de zoon van Hemor, de vorst van het land. Hij was dus een prins. En hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En hij was aan Dina, de dochter van Jacob, innig gehecht. Hij had het meisje lief en sprak tot het hart van het meisje. En dan komt daar die prins met zijn vader, die vorst, om met Jacob een gesprek te hebben. Kunnen wij niet 1 volk worden, want dan kan Dina hier blijven en dan kan mijn zoon Sichem met haar trouwen en ja, dat wordt overwogen, maar dan komen de broers thuis en die horen wat er gebeurd is met Dina en die zijn zo woest dat die gaan meedoen aan die onderhandelingen en die zeggen ja, kan wel, wij kunnen 1 volk worden, maar dan moeten jullie je laten besnijden, want wij zijn een volk die besneden zijn en als jullie 1 willen worden met ons moet je ook laten besnijden. En daar gaan ze gif op in. Dat hebben ze er graag voor over. Dus al de mannen in die stad, die worden besneden. En op het moment, op de dag dat ze de meeste pijn hebben, nemen de 2 oudste zonen van Jacob het heft in handen, Ruben en Simeon, gaan naar die stad toe en doden alle mannen in de stad Sichem. Schrikkelijke dingen. Jacob, de gezegende. Moet dat allemaal onder ogen zien. Zijn dochter die verkracht is. Zijn oudste zonen die daar een geweldige moordpartij in die stad uitrichten. Jacob, moet dat allemaal onder ogen zien. En dan is hij zo bang en dan moet hij weg daar. En dan spreekt God om, want hij weet als ze straks wraak gaan nemen, dan gaan we er allemaal aan. En dan gaat hij weg en dan komt God weer. Heel mooi, even, dan komt God weer. Als de nood het hoogst is, is God nabij. En God zei tot Jacob, maak je reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar, richt er een altaar op voor de God die je verschenen is toen je vluchtte voor je broer. En dan doet Jacob dat. En dan staat er dit. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten we ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Er staat niet dat Rachel haar afgod kwam in leven. Daarna braken ze op en de schrik voor God viel op de steden rondom, zodat ze de zonen van Jacob niet achtervolgden. Wat een verfrissing meteen in het kamp van Jacob toen de afgoden opgeruimd waren. En dit zegt zo ontzettend veel. We hebben het in deze conferentie nogal eens over afgoden gehad. Maar toen ik me voorbereidde, hierop kwam die tekst uit Ezechiël in mijn gedachten. Ezechiël hoofdstuk 8... waar dit staat, daar staat, en de Heere God zei tegen Ezechiël, mensenkind, zie je wat ze doen, de grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven. En iets daarvoor staat dat er bij het altaar, laat ik het lezen, ten noorden van de poort, zegt de Heere God, bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld, het voorwerp van naijver. In de tempel hadden ze een afgodsbeeld gezet, waardoor God zegt, zie je wat ze doen, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Wij bidden, God kan zijn eigen heiligdom niet in, want er staat een afgod. Wij bidden voor elke samenkomst en u doet daarmee altijd, Heer, wilt u in ons midden zijn? Ik vroeg mij af toen ik het weer las vanmorgen, zou het soms zo kunnen zijn dat God van tijd tot tijd met zeggen, ja, ik zou wel willen, maar kan niet. Afgod. Afgod in de tempel, in de groep, in de gemeente. Ik wil wel. God wil wel. Ik vraag mij soms af, hoe komt het dat we, met name vind ik de laatste jaren, steeds moeilijker is om een samenkomst te hebben waarin je proeft dat God aanwezig is. Ik heb het idee dat ik dat 20 jaar geleden meer meemaakte. In jeugdkampen en dergelijke. Dat ik gewoon hardop zeggen kan, dank u wel Heer dat u er weer bent. Blijft u nog een tijdje. Soms ook na een samenkomst dat ik zei, Heer, nog even nog niet weggaan. Zo reëel was het. Dat neemt af, vind ik. Hier zegt God, ik zie in de tempel een afgodsbeeld waardoor ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Ik kan niet dichterbij komen. Jullie bidden wel. Heer, wilt u in ons midden zijn, maar het kan niet vanwege de afgoderij. En u weet dat wij vaak zeggen, ik zeg dat ook vaak, de moderne afgoden zijn al onze communicatiemiddelen. En we kunnen niet anders, sommige dingen moeten we hebben, daar heb ik begrip voor. En uit sommige dingen komen hele goede dingen, daar heb ik ook begrip voor, daar ben ik blij mee. Maar de levensstijl van een jonge generatie is zo vervuld met informatie, goede dingen, slechte dingen, belangrijke dingen, onbenullige dingen, dat God zegt, waardoor ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Dat geldt niet alleen voor een samenkomst, dat geldt ook voor ons als persoon. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest, de tempel van God. De woonsteden van God in de Geest, zegt de Bijbel. En we bidden vaak, Heer, ik wil zo graag meer van u ervaren. Ik zou zo graag meer van u willen proeven in uw leven. U bent zo ver weg. En het antwoord van God zou kunnen zijn, vanwege de afgoden moet ik zo ver van mijn heiligdom afblijven. Ik kan niet anders. Waardoor ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Voelt u de nood, lieve mensen? Het is echt hoor, onze tijd is een hele zware tijd. Er lopen 235 miljoen christenen die vervolgd worden uit hun huis, uit hun gezin en dergelijke. Wij worden ook vervolgd. Wij worden vervolgd met dit soort afgoden, waardoor God ver van zijn heiligdom moet blijven. We bidden God, Heer, ik wil zo graag meer van u ervaren. Kom, want... En God zegt, ja, dat wil ik wel, maar ik kom er niet doorheen. Ik zie daar al die afgoderij, al die... Wat is een afgod? Een afgod is alles wat jou van God afleidt. Een afgod is, daar zit in het woord, afgod. Je gaat van God af als er afgoden zijn. Als er zoveel dingen zijn die wij zo belangrijk vinden, waar we zo mee bezig zijn. En God zegt, waardoor ik ver van mijn heiligdom moet blijven. God wil wel, lieve mensen. God verlangt er zo naar om dichterbij te kunnen komen. Maar hij kan vaak niet. Nou, genoeg, denk ik, gezegd over afgoden. Maar ik hoop zo dat... Als ik zie in mijn leven dat er iets is wat me van God afhoudt, dan wil ik daar vanaf denken. Nou, dat wil ik niet. Het kan niet schelen wat het is, maar ik wil dat u dicht bij uw heiligdom kan komen. En dat wil jij ook. Dat verlang jij ook. Dat God heel dicht bij jou in je heiligdom kan komen. Maar God zegt, ja, waardoor ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Voelen we, lieve mensen, de nood van de tijd waarin wij leven. Dat is niet gering hoor, de tijd is veel ernstiger dan de doorsnee christen zich bewust is. Terug verder dus met Jacob, waardoor ik ver, dat was Ezechiël dus. Maar al die mannen in zijn familie, die ruimen allemaal de afgoden op, die leveren het in en dan worden de volken bevreesd voor ze. En dan komt er een hele verfrissing in het kamp van Jacob. Dan trekt hij dus weer verder en dan staat er dit. Daarna braken ze op uit Bethel. Toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en ze hadden moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal heb je een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde ze hem Benoni. Dat betekent zoon van mijn ongeluk, zoon van mijn smart. Ze noemde hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Dat betekent zoon van mijn geluk. En Rachel stierf zo, stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Daarna moet Jacob, dit fantaseer ik, maar zo ongeveer zal het gegaan zijn, moet Jacob de tent van zijn vrouw, zijn geliefde vrouw Rachel, op gaan ruimen. En wat vindt hij? De terafim, de afgod. En dan herinnert hij zich het woord wat hij gezegd heeft. Toen Laban zei, waarom heb je mijn afgoden meegenomen? Heeft Jacob geantwoord, bij wie jij afgoden vindt, die zal niet in leven blijven. En Rachel stierf. Voelt u de ernst van afgoden? Het kan je geestelijke dood worden. Wat triest. Zijn lievelingsvrouw is die kwijt. Maar hij is er nog lang niet uit. Ik zeg dit ook, wij hebben zo de neiging in onze tijd. Gisteren zei David dat ook al, ja, de God van het Nieuwe Testament, die heeft een cursus ondergaan, waardoor die een beetje vriendelijker overkomt. Ik vond dat aardig getypeerd. Maar zo is het natuurlijk niet. God is de onveranderlijke altijd. Wij hebben zo de neiging om in preken God voor te stellen als... Ja, degene die altijd van je houdt, die altijd voor je zorgt, die altijd bij je is, die je altijd draagt, die altijd vergeeft. En jij mag er zijn en je moet er zijn en hij is gek op jou en hij kan niet zonder jou. En we maken een soort mantelzorger van hem. Zo ernstig. Want mensen die in hun hart die God aanvaarden, komen straks van de koude kermis thuis. Want onze wandel met God is niet een wandel van allemaal vrede en geluk en liefde en goedheid. De werkelijkheid van ons leven kan vaak heel hard worden, juist omdat je God volgt. En dat zie je in het leven van Jacob zo duidelijk. Nadat zijn dochter verkracht is en die stad is uitgeroeid, sterft zijn geliefde vrouw, Rachel. Wat een pijn moet hij daarvan gehad hebben. En dan gaat het verder. En ik sla een heel stuk over. Dan is hij daar en dan staat er dit in hoofdstuk 27. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. En dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, was gewoon om met zijn broers de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Want die broers, dat waren niet de meest makkelijke. En wat Jozef deed is misschien ook niet goed te praten. Dat noemen wij kwaadspreken of roddelen. En Israël, staat er dan, dus Jacob, Israël. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was, en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broers lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Jacob, Jozef, Israël, had Jozef lief boven al zijn zonen, en hij maakte voor hem een pronkgewaad. Was dat goed wat Jacob deed? Een jongen lief hebben boven de andere, terwijl die zelf geleden heeft onder het feit dat zijn vader Esau meer lief had dan hem. Was het goed? Hij zag zoveel in Jozef. Hij noemt hem ook later de uitverkorene. Hij wist, dit is de man waarin God werkt. Zoals God gewerkt heeft in mij en niet in Esau. Zoals God gewerkt heeft in Isaac en niet in, hoe heet die ander? Ismaël, dankjewel. Zo zag Jacob, God werkt in Jozef. En dan trekt hij hem boven. Is dat goed? Want zijn broers gaan hem haten. Ja, je kunt educatief kloppen natuurlijk niet. Maar geestelijk wel, denk ik. En het gekke is, God doet hetzelfde. God verkiest Israël boven ons allemaal. Of we het leuk vinden of niet. En we vinden het niet leuk. Vandaar dat vanaf het allereerste begin er antisemitisme is. We kunnen het niet verkroppen dat God één volk verkiest boven al die andere volken. We vinden dat onrecht. Maar God doet dat. Dit is Gods volk. En het is, ik zei eens tegen een Jood, ja, maar jullie zijn toch Gods uitverkoren volk. Toen zei hij tegen mij, wil jij het een tijdje? Dat hoort erbij. Dat hoort bij uitverkiezing. Dan krijg je niet de makkelijkste weg. Jacob had de moeilijkste weg. Esau niet. Hij stond vrolijk in het leven. En hier zie je dus ook hoe Jacob Jozef voortrekt. Hij geeft hem een mooie mantel. En zijn broers haten hem. En maar opnieuw wordt bevestigd dat God met Jozef bezig is. Want dan staat er, en Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broers. Daarom haten ze hem nog meer. Hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoonverbinden in het veld. En dan richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. En toen haten ze hem dus nog meer. Maar vader Jacob ziet, ja, dit komt van God. God heeft een plan met Jozef. Nou, dan komt er een dag dat de broers allemaal weg zijn met hun kudde. En dat vader Jacob tegen Jozef zegt, Jozef, ga je broers eens bezoeken, ga kijken hoe ze het hebben. En Jozef gaat er naartoe in zijn mooie mantel. Ze zien hem van een grote afstand aankomen en zeggen ze, daar komt die droom eraan. We zullen hem vermoorden. Nou, uiteindelijk komt het net niet zo ver door tussenkomst van Juda en Ruben. Ze gooien hem in een put en dan wordt hij dus verkocht en dan wordt hij als een slaaf op de markt gezet in Egypte. Je zult maar uitverkoren zijn. Je zult maar dromen dat jij de schoof bent die zich opricht. En uiteindelijk verkocht worden en op de slavenmarkt terechtkomen en straks in de gevangenis terechtkomen. Uitverkiezing is lang niet altijd een feestje hoor. Daar hangt een prijskaartje aan. Maar het is zo kostbaar. En dan is Jozef weg en dan zit vader Jacob te wachten, maandenlang denk ik. En op een gegeven moment komen er een paar knechten terug en die hebben die mantel van Jozef bij zich. Vol met bloed en scheuren. En die zeggen, ja, dit hebben we gevonden, dit komen we bij u brengen. En dan concludeert Jacob, ja, dit is de mantel van Jozef. Dan heeft een wild dier hem waarschijnlijk verscheurd. En dan staat er dus dat daardoor Jacob zo terneergeslagen is, zo gebroken is. Het staat er met deze woorden. Even kijken waar ik het vinden kan. 35 was het. Waar was het? Wat zeggen jullie? Nee, verder. Nee, want die hele geschiedenis van Jozef naar Egypte. Daar hebben we hem, het is 37. Toen namen ze Jozefs kleed, slachtte een geitenbok en doopte het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader, durfde niemand van de zonen durfde dat zelf te doen. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen, door knechten dus, met de boodschap. Dit hebben wij gevonden, zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En Jacob herkende het en zei, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn lievelingszoon. Al zijn zonen en zijn dochters deden hun best om hem te troosten. Maar hij weigerde om zich te laten troosten en zei, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. Dat is het leven van de gezegende, van Jacob. En dan blijft hij achter. En het is nog niet op in zijn leven, want dan houdt de regen op, dan komt er hongersnood. En dan stuurt hij zijn zonen naar Egypte, want daar schijnt eten te zijn. En dan gaan er 10 zonen, want de jongste gaan niet mee. Dat is Benjamin, dat is het enige wat hij nog over heeft van zijn lievelingsvrouw, van Rachel. En dan gaan die 10 jongens daar naartoe. En dat duurt waarschijnlijk ook maanden voor ze terug zijn. We gaan dat niet lezen. Ik had gisteren even ertussendoor een heerlijk gesprek met een jonge vrouw. Die, ik weet niet of ze er nog is. Ben je er nog? 50 was je. En je komt uit Limburg. En ben je er nog of niet? Ze is er niet meer. Nou, dan kan ik even lekker roddelen over haar. Maar die kwam met de vraag, zo'n prachtige vrouw, ze heeft in haar huis een gebedskamer ingericht. En ik sta ook op het lijstje nou. Maar ze vertelde, ik vind de Bijbel zo moeilijk. Ik begrijp zo weinig uit de Bijbel. Ze komt uit een rooms-katholieke achtergrond. Ik begrijp zo weinig van de Bijbel. En ik vond het heel moeilijk om haar antwoord te geven, maar ik heb onder andere gezegd, ga nou eens lezen over Jacob, over Isaac, over Abraham. En als ik dit nou, heb ik Jozef te pakken, en ik ga nou eens lezen over Jozef. Dat is, ik denk dat er zoveel, totdat de tijd komt dat je de Bijbel zo mooi gaat vinden. Zo vind ik de Bijbel. En als je de geschiedenis van Jozef, we kunnen het nu niet doen, want we hebben het over Jacob, maar als je ziet, als zijn broers daar komen, ze komen 3 dagen in een gevangenis, uiteindelijk moet Simeon achterblijven, mogen ze weer terug, want ze hebben, zonder dat ze dat wisten, want die Jozef zei, ja, jullie zijn spionnen, jullie komen om te kijken waar het land binnen kan vallen. En dat ontkennen ze natuurlijk. En zeggen ze, nee, wij zijn eerlijke lieden. Wij waren met 12 jongens. Eén is er niet meer. En de ander is bij vader achtergebleven. Dus Jozef weet precies natuurlijk hoe het in elkaar zit dan. En dan uiteindelijk zegt Jozef, ga maar. Gaan jullie maar naar huis. Simeon blijft achter, de oudste, als een gijzelaar. En jullie hoeven hier niet meer terug te komen als je die jongste broer niet bij je hebt. Dan weet ik of jullie wel of niet spionnen zijn. Dus ze komen na een paar maanden terug bij vader Jacob. En die ziet ze komen en ze hebben zakken vol met koren. Hun geld zit er zelfs weer in. Maar ze zeggen, Simeon is er niet. Simeon moest achterblijven, die zit in de gevangenis. We hebben zelf ook eerst 3 dagen in de gevangenis gezeten. Want er was een man zo streng, zo'n vreselijke man. En die heeft ons helemaal uitgehoord en uiteindelijk gezegd, goed, kom maar uit de gevangenis, ga maar terug. Maar die ene die blijft hier en jullie kunnen alleen maar terugkomen als je de jongste bij je hebt. En Jacob zegt, nooit. Ben Rachel kwijt, ben Jozef kwijt, nooit. Maar de hongersnood bleef. En de zakken met koren raakten op. En ze zouden sterven als ze niet gingen. Dus er was geen andere weg. En dan ziet u, gaat u het zelf maar lezen, schitterend pleidooi voor Juda. En als u een mooi pleidooi van Juda wil lezen, dan moet u lezen wat hij tegen Jozef gaat zeggen. Dat kun je niet lezen met droge ogen, ik niet. Zo warm, zo indrukwekkend. Dus uiteindelijk gaat Jacob, ja hij kan niet anders, ze kunnen toch ook niet allemaal sterven daar. Dus dan geeft hij ze toestemming om te gaan en dan mag Benjamin mee en dan zegt hij het zo. Dan zegt hij, erg hè? Niet kan vinden, zeg ik het met mij geworden, ja. En neem nu uw broeder mee, maak uw reisvaardig en keer terug tot de man. En God de Almachtige, zegt vader Jacob, en God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder laat gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. En daarmee heeft hij alles in Gods handen gelegd. En daar is waar God naartoe wil in ons leven. En dan komen ze weer na een paar maanden terug. En misschien heeft Jacob wel een knecht. Ga eens kijken met hoeveel ze zijn. En dan blijkt dat ze er allemaal zijn. Simeon is erbij en Benjamin is er ook bij. En er zijn een heleboel wagens bij, Egyptische wagens. En dan komen ze dus thuis. En dan zeggen ze tegen hun vader, waarom kan ik het zo moeilijk vinden? Omdat iedere keer Jozef daartussen zit met wat er in Egypte gebeurt. Dan komen ze thuis en dan staat er in hoofdstuk 45, toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog. En hij is zelfs heerser over het hele land Egypte. Toen bleef zijn hart er koud onder, want hij kon het niet geloven. Hij had nu al zoveel leugen en bedrog op zijn weg gekend en hij kende zichzelf dat het deed hem niks. En dan staat er, maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien eer ik sterf. En Israël brak op met alles wat hij had en kwam in Beersheba en bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. En God sprak tot Israël in nachtgezichten en hij zei, Jacob, Jacob. En Jacob zei, hier ben ik. Toen zei hij, ik ben God, de God van je vader. Vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal je daar tot een groot volk maken. En ik zelf zal met jou naar Egypte trekken. En dan is Jacob vertroost, dan is het goed, dan gaat hij, dan ontmoet hij zijn zoon, ontroerende omhelzing natuurlijk, dan ziet hij na al die jaren ziet hij zijn jongen weer terug, waarvan hij al die tijd gedacht heeft dat hij dood was. En dan neemt zijn zoon hem mee naar de farao, dat wil ik nog even met u lezen, dat staat in hoofdstuk 47. Ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem voor aan farao. Moet u even zien, farao, de grote vorst van zo'n enorm rijk Egypte op zijn troon, en daar komt een hele oude man binnen met een stok in zijn hand, mank. Wat een verschillen, wat een grootheid op die troon en wat een... En dan staat er in de Bijbel, ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende farao. Wie was er de grootste? Jacob, zegt de Bijbel duidelijk. De grootste zal de kleinere zegenen. En de farao staat al toe dat daar die manke oude man waarschijnlijk zijn handen opheft en zegt, en de Heer... Zegen u. En de farao erkent, er is in jou een grootheid die ik niet heb. Ik ben groot door mijn functie, maar jij bent groot door je wandel met jouw God. Jij bent een levende steen tot in alle eeuwigheden. Je bent voor God een van de meest kostbare. En Jacob zegende de farao. En dan zegt de farao tegen hem, hoe groot is het getal van uw levensjaren? Hoe oud bent u? En Jacob zei tot farao, het getal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130. Weinig in getal, vergeleken met mijn vader en mijn grootvader. En kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Lekker de gezegende des Heren zijn. Heerlijk. Wat een man heeft God hiervan gemaakt. Want dan staat er voor de tweede keer. En Jacob zegende de farao. En de farao erkent, wat een kaliber, wat een karakter, wat een man. En de farao laat zich zegenen door Jacob. Nou, dan wordt Jacob oud en dan wordt hij ziek. En dan komt Jozef bij hem met zijn twee zonen. En dan staat er dat hij die zegent. Hij zegt tegen Jozef, ik kan niet kunnen vermoeden dat ik je aangezicht zou zien. En zie, God heeft mij zelfs je nageslacht doen zien. Toen deed Jozef hem van zijn knieën weggaan en die brengt ze voor ze. En die zet ze dus voor zijn vader neer. En dan gaat de vader ze zegenen en dat doet hij met gekruiste armen. Efraïm was de oudste, die was dus daar en die krijgt de linkerhand. En Manasse was de jongste en die krijgt de rechterhand, zo zegent hij. En Jozef komt dan en zegt, vader, je doet het fout. Hij zegt, nee, ik doe het niet fout. Ik weet precies wat ik doe. Want Jacob weet, bij Abraham was het niet Ismaël, hoewel die de oudste was. Het was Isaac. Het was in het gezin van Jacob, het was niet Esau, hoewel die de eerste was. Nee, het was Jacob. En in het gezin van Jacob was het niet Ruben, hoewel die de oudste was. Nee, het was Jozef. En nu weet vader Jacob, nee, het is niet Efraïm, het is Manasse die God gekozen heeft. God kiest. God kiest. En wat is verkiezing iets moois? En wat is verkiezing iets moeilijks? Wil jij het een tijdje? Zei die Jood tegen mij. Ja, ik wil het een tijdje. Ondanks. Of... moeten we zeggen met al die moeilijkheden, dankzij. Het zijn de mensen die veel moeite in hun leven gehad hebben, die de mooiste, kan ook misgaan, maar die de mooiste mensen kunnen worden. En hier lees je dat dus, dat hij zijn kruiseling zegent en dan gebruikt hij deze zegen die ik zo mooi vind. En hij zegende ze en zei, God, later zegent hij Jozef en zei, God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. Weet u nog wat God zei tegen Abraham? Abraham, ik ben God, wandel voor mijn aangezicht. En wees onberispelijk. En hij erkent dat en herkent en zegt, voor wiens aangezicht mijn grootvader en mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. God, Van zichzelf durft hij dat niet te zeggen. Van zichzelf zegt hij, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. God heeft hem zijn leven lang als een herder geleid. Dan komt zijn ziekbed en op zijn ziekbed laat hij al zijn kinderen komen. Ze staan allemaal op dat, ik ben daar jaloers op als ik het lees. Je zal zo'n sterfbed hebben. Met al je kinderen om je heen. En hij spreekt ze allemaal toe. Sommigen moet hij vermanend toespreken, anderen zegenend. Jozef krijgt een geweldige zegen. Hij spreekt ze allemaal toe. En hij zegent ze allemaal. En dan eindigt dat, één keer daartussendoor zegt hij, op uw heil wacht ik, heren. Alsof hij zegt, ik kom eraan hoor. Op uw heil wacht ik. Maar hij weet, ik moet er nog een paar hebben. Onder andere Jozef wil die zo graag die zegen nog meegeven. En als hij dat gedaan heeft en al zijn kinderen dus heeft toegesproken, dan staat er in de Bijbel, toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest. En hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. Zo van, ik heb alles gezegd, ik ben klaar. Hij trok zijn voet op het bed en hij stierf. Prachtig. Wat een man, hè. De Bijbel heeft een heleboel van dit soort mannen en vrouwen. Daarom lees ik de Bijbel zo graag. Maar wat heeft God hem groot kunnen maken? Waardoor, ja, door alle moeite heen. Alle moeite heen. Het begon al voordat hij geboren was. In de schoot van zijn moeder. De oudste zal aan de jongste dienstbaar zijn. En God heeft een prachtige man van hem gemaakt. En dit is mijn laatste toespraak. We hebben het over levende stenen. Maakt het bij u wat wakker dat God in de jaren dat u hier op aarde bent, dat is maar een kort stukje vergeleken natuurlijk bij de eeuwigheid, dat God iets moois van u kan maken. U zult de hele eeuwigheid zijn wat God in dit leven van u heeft kunnen maken. En om u te helpen opent hij de hemel en zet hij de ladder neer en zegt, klim hierheen op, waardoor je leven hemelser wordt, anders wordt. Je bekijkt de aardse dingen vanuit Gods oogpunt, vanuit de hemel. En daardoor word je een ander mens en reageer je anders op de dingen in dit leven. En wordt het makkelijk. En een diep verlangen in je hart om alles wat af God zou kunnen zijn, om dat geen plek in je leven te geven. En God gaat door, dwars door alle moeite die er dan is in het leven van Jacob, zodat hij zeggen kan, kwaad zijn alle mijn dagen weg geweest. Maar ook zeggen kan, God die mij als een herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. Wat wilt u als u naar huis gaat? Laat dit niet een preek zijn. Dan heb u daar al genoeg van gehoord. Ik ga naar huis met een diep verlangen voor mezelf. Om voor Gods aangezicht te wandelen. En door zijn genade. Genade zo groot, weet u nog, dat lied. Misschien zingen we het straks nog wel een keer. Ik weet het niet, maar zo mooi. Maar we zingen ook een heel mooi lied waar het over Jacob gaat. Over de steen en de ladder. Nader nog nader. Het lied waarin we uitspreken dat we geweldig verlangen om dichter bij God te komen. Nou, dat geeft God mij ook. Geweldig verlangen om dichterbij te komen. Ik heb van u genoten. Want heerlijk om bij u te zijn. Ik ga naar huis met een dubbel gevoel. Eén, ik vind het heerlijk om naar Marianne te gaan. Twee, ik vind het moeilijk om bij jullie weg te gaan. Anders, goed met elkaar. En het is voor een prediker zo heerlijk om in een kring te mogen zijn van mensen. Ja, die verlangen om dichter bij God te komen. En dat heb ik geproefd hier. Paulus zegt dat wij zelfs slechts met alle heiligen in staat zijn om te vatten de lengte, breedte, hoogte, diepte. Samen met alle heiligen. Als we bij elkaar zijn, proef ik meer van God dan wanneer ik alleen ben. Daarom is het heerlijk om hier te mogen zijn. Maar ik ga naar huis straks, daar zit ook een prachtige kant aan. En ik vertrouw dat God toch zijn werk gedaan heeft in deze conferentie. En nog zal doen, want het is natuurlijk nog lang niet afgelopen. vertrouw dat u keuzes hebt gemaakt in uw hart. Beslissingen hebt genomen. Vertrouw door Gods genade dat u niet op dezelfde manier doorgaat. Maar dat u meer wil. Dat u de ladder. Gaat beklimmen. Die Jezus heet. Omdat u zo verlangt. Dicht. Bij hem te zijn. Zullen we een ogenblik stil zijn. In die stilte kunt u wat tegen hem zeggen. Vader, wat bent u toch mooi. Wat is uw zoon toch mooi die zich beschikbaar stelt als de ladder, de weg naar u. En wat is uw plan mooi. Wat een meesterwerk, Heer, dat u ons zo veranderen wil, dat we precies lijken op uw zoon. En dat hoeven wij niet te doen, dat gaat u doen. O God, en straks de conferentie er weer op zit en we weer uit elkaar gaan, dan is het moeilijker dan nu. Daarom gaan we niet met een volle kruik naar huis. Maar willen we putten uit de bron, ook als we thuis zijn, want die bron gaat met ons mee. We danken u voor wie u bent, o God. U weet als we het onder woorden brengen, dat we het toch niet kunnen zeggen. Het is mooier dan wat we zeggen kunnen. Het is anders dan wat we zeggen kunnen. De lengte, breedte, hoogte en diepte en te kennen de liefde van Christus die het kennen te boven gaat. U, o God, u die u het allermooiste wat u had offerde, omdat u een plan hebt met ons. O Heiland, we danken u dat u net als Isaac niet hebt tegengestribbeld. U ging totdat u zeggen kon, het is volbracht en uit dat volbrachte leven we, Heer. En we klimmen weer de ladder. U en u alleen. Dank voor uw genade. Dank voor de tijd die we hier hadden. In uw tegenwoordigheid. Dank dat u er bent. Het zijn van die momenten, Heer, dat het voor ons werkelijk wordt. Dank u dat u er bent. En dat u nog wel een tijdje blijft. En dat u zegt, net als wat u tegen Jacob zegt. Als hij naar Egypte moet en er tegenop ziet. Dan zegt u, ga maar. Ik ga met je mee. Dank u wel, Heer. Dat geldt voor ons allemaal. Dank u wel. Amen.